Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 27 zingen wij het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van Psalm 27. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 42e psalm. Wij herzeggen u psalm 42, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119, vers 57... Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees u Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis uw watergrootte. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot den God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God.
Gemeente, deze zondag zou geweest zijn de avondmaalszondag. En er zijn misschien wel veel mensen in de gemeente die daar totaal niet meer over gedacht hebben en zeggen, oh ja, nu u het zegt, dat is ook zo. Vandaag zou het geweest zijn de avondmaalszondag. Maar misschien zijn er ook mensen in de gemeente die vanmorgen wakker geworden zijn met een diep heimwee in hun hart. Omdat het heiligavondmaal vandaag niet bediend kan worden in verband met het coronavirus. Ja, die zelfs vanmorgen of wel naar Gods huis mochten komen of misschien niet eens naar Gods huis kunnen komen. En van een afstand mee moeten leven. Al deze dingen zijn ook door mijn hart gegaan. Daarom had het ons goed gedacht vanmorgen met de hulp des Heren stil te staan bij dat heimwee van David. Wat wij vinden kunnen in die bekende 42e psalm. En daarvan het tweede en het derde vers. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons bij de dorst naar God. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de liefde die daaruit blijkt. In de tweede plaats willen we letten op het geloof dat daaruit spreekt. En in de derde plaats willen we letten op de hoop die daarin doorklinkt. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de dorst naar God. Onze eerste gedachte, de liefde, die daaruit blijkt als de dichter zegt, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Jongens en meisjes, de dichter kan niet zonder God. En waarom kan de dichter niet zonder God? Omdat hij God lief heeft. Uit deze begeerte spreekt een hele sterke liefde. Dorsten, dat is verlangen. Mijn ziel verlangt, mijn ziel schreeuwt naar God. Onze tweede gedachte, het geloof dat daaruit spreekt. Hij zegt, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dus wat er ook speelt, maar één ding mag hij zeker weten, God leeft. Dat geloof van de dichter is niet dood, maar dat geloof van de dichter, dat dorst, dat gaat uit naar God. Juist deze klacht is een bewijs van zijn geloof. En onze derde gedachte, de hoop die daarin doorklinkt als hij zegt aan het slot van het derde vers, wanneer zal ik ingaan? Hij zegt niet, zal ik ooit nog eens een keer ingaan? Want ja, dan had de dichter eigenlijk geen hoop meer gehad, of nauwelijks hoop meer gehad. Maar hij zegt, wanneer? En daar klinkt zijn hoop in door. Wanneer zal ik ingaan? Dat ik ingaan zal, dat weet ik zeker. Maar wanneer zal het zijn? Hij wacht als de wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Deze overbekende 42e psalm is een psalm van David. Althans, wij houden David voor de auteur van deze psalm, hoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat David niet als dichter genoemd wordt. We weten niet, als het daarover gaat, met zekerheid wie de dichter van de 42e psalm is geweest. Maar we kunnen deze psalm wel vergelijken met andere psalmen. En als je daar bijvoorbeeld de 27e psalm eens naast legt, en de 27e psalm weten we zeker dat hij van David is, en dat verlangen naar Gods huis, één ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel, dan zie je een heel duidelijke overeenkomst. En als je de 63e psalm bijvoorbeeld ernaast legt, van wie wij ook zeker weten dat die psalm van David is, dan zie je ook een hele duidelijke overeenkomst. Dus gemeente, voor mij leidt het geen twijfel, ook al wordt de naam van David niet genoemd, dat dit toch een psalm is van David. En het zou groot zijn als u zegt, het is ook mijn psalm, dominee. Want wat hier in deze psalm staat, dat is ook uit mijn hart gegrepen. Kijk, daar is deze psalm ook voor bedoeld, jongens en meisjes. Deze psalm is een onderwijzing. David heeft deze psalm overgegeven aan de opperzangmeester. Het was zijn bedoeling dat deze psalm gezongen werd door de koren die er later in de tempel zouden zijn. En de zangers bij de tabernakel moesten dit zingen. Hij heeft het overgegeven aan de kinderen van Korach. En waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij wist, wat ik nu meemaak, wat ik meegemaakt heb, dat leeft ook in het hart van anderen. En deze psalm is voor hen een onderwijzing. Daarom zou het groot zijn, gemeente, als we onze eigen naam zouden kunnen invullen. Als het onze psalm mocht zijn of worden. Eigenlijk weten we maar ook over het verband van deze psalm niet zoveel, want als het dan een psalm is van David, aan welke periode in zijn leven moeten wij dan denken? De kanttekenaren die denken aan de periode dat hij vervolgd werd door koning Saul. Dus dat is eigenlijk in de vroege periode van het leven van David. Anderen denken meer aan de tijd van de vervolging door Absalom. Toen was David ook verstoken van de opgang naar Gods huis. Als je ziet hoe hij spreekt over het verlangen naar Gods huis, dan zou ik eigenlijk meer denken aan de tijd dat hij vervolgd werd door Absalom. Want toen immers had hij die tent gespannen voor de ark des Heren, en dat noemde hij Gods huis. Of zouden we bij Gods huis hier nog moeten denken aan de oude tabernakel die in Silo stond? We weten het niet met zekerheid. Het enige wat we eigenlijk weten over de omstandigheden is dat hij zich bevindt in het land van de Jordaan en de Hermon. Dat is het gebied aan de oostzijde van de Jordaan, in het noorden van Israël, waar dat reusachtige Hermongebergte ligt. Daar bevindt David zich in het Overjordaanse. Hij is onvrijwillig in ieder geval van Sion gescheiden. En wat er ook aan onzekerheid mogen zijn over de omstandigheden, maar er is geen onzekerheid over wat er in het hart van David omgaat, jongens en meisjes. Want hij zegt gelijk, een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Gelijk een hert schreeuwt. Misschien heb je wel eens zo'n plaatje gezien van zo'n sterk hert met zo'n geweldig verwij, met zo'n geweldig gewei op het oog, dat een schreeuw geeft. Daar zijn prachtige foto's van. Zulke foto's worden ook nog wel eens afgebeeld bij de 42e psalm. En ik zeg ook niet dat het niet mag, maar eigenlijk klopt het niet. Eigenlijk klopt het niet. Wat klopt er niet? Wel, uit het woordje schreeuwen, wat hier gebruikt wordt, kun je zien dat David het heeft over een vrouwelijk hert. Hij heeft het over een hinde. Dus niet over zo'n sterk hert, maar een weerloze hinde. Want een hinde kan zichzelf niet verdedigen. En dat maakt eigenlijk het beeld alleen nog maar ontroerender. Het laat zien hoe zwak dat David zich voelt op dit ogenblik. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Waarom schreeuwt zo'n hinde naar de waterstromen? Wel, uit alles krijgen wij de indruk dat het hier gaat om het beeld van een opgejaagd dier. Een hinde die opgejaagd werd door de jagers met hun jachthonden. Die proberen om zo'n hinde te schieten. En het staat ook in onze berijmde psalm. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen. En Dathen heeft het ook zo verwoord als een hert gejaagd, o Heere, dat verse wateren begeert, al zo dorst mijn ziel ook zeren. Dus het oude vertrouwde beeld bij die hinde is dat het een opgejaagde hinde is. Net als David opgejaagd wordt, de vijand zit achter hem aan, hij is zijn leven niet zeker. En dat doet David denken aan zo'n moede hinde, achtervolgd door de jagers die sneller zijn dan zij. En misschien is dat dier inmiddels al getroffen en verwond en in doodsnood en geeft het plotseling een schreeuw. Want ja, wij kennen wel het burlen van de herten. Maar ik denk een hinde horen schreeuwen, dat we dat misschien nog nooit gehoord zullen hebben. Dat doet een hinde normaal gesproken ook niet. Dat gebeurt alleen in een moment van grote nood. En daar vergelijkt David zijn omstandigheden mee. Zoals dat dier gekweld is door een ondraaglijke dorst. En niet meer verder kan, zo gevoelt David zich. Zijn hart dorst naar de Heere, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Is er geen water dan? Ja, er is wel water. Hoe weet u dat? Nou, er wordt in deze psalm gesproken over het gedruis uwer watergoten. Je hebt dat in Israël, watergoten, waterwegen, waardoor het regenwater loopt dat zich verplaatst naar een bassin, naar een dieper gelegen gedeelte. De gemeente, zo moet u zich dat voorstellen, dat hert, dat hoort de watergoten. Het hoort het water stromen. Als het naar beneden kijkt, dan ziet zij in die diepe rotspleten daar het water glinsteren. Maar jongens en meisjes, ze kan er niet bij komen. Er is wel water, maar het is voor haar onbereikbaar. En ze heeft het zo nodig. En dat doet haar schreeuwen om iets van dat water te mogen verkrijgen. En als dat niet gebeurt, dan is ze ten dode opgeschreven. Want water kan zo'n dier niet missen. En zeker in Israël niet. Dat is absoluut onmogelijk. En dan geeft het van zich een hartverscheurende schreeuw. Ik kan me zo voorstellen dat David dat op zijn vlucht gehoord heeft. Daar zit hij in de eenzaamheid. Daar zit hij onder de brandende zon. En plotseling wordt de stilte verstoord in de verte door een schreeuw van een moede hinde. Die achtervolgd wordt of door een dier of door de jagers. En dan zal David gedacht hebben, dat is mijn beeld. Zo gevoel ik mij nu ook. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Het gaat niet om lichamelijke klachten. Ook lichamelijk kun je natuurlijk dorst hebben, zeker in die omstandigheden van David. Als je niet gaan en staan kunt waar je wil. Maar hij zegt, mijn ziel dorst. Het gaat hier over een geestelijke dorst, gemeente. Het is niet zomaar een opwekking, maar het komt echt, een opwekking van zijn gevoel, maar het komt echt uit het diepste van zijn wezen. Wat het water is voor die hinde, dat is God voor David. Mag ik het zo zeggen, het is zijn leven. Want water is een eerste levensbehoefte. Je kunt veel missen. Wij kunnen veel meer missen dan we zelf denken dat we kunnen missen. Maar één ding kan niemand missen, dat is water. Zonder water ga je sterven. En ik zei het al zeker in het oosten. En dat is David zonder God. Zonder de gemeenschap met God zal hij sterven. Zonder de ontmoeting met God zal hij omkomen. Het is een eerste levensbehoefte voor David. Het is niet zomaar iets bijkomstigs. En mag ik vragen, gemeente, hoe is dat nou bij u? Is er ook een levend godsgemis? Was er vanmorgen ook een levend uitzien naar de gemeenschap met de Heere? En heeft uw ziel geschreeuwd omdat het heilig avondmaal niet bediend kon worden? Of dat u zelfs ook niet naar de kerk kon komen? En dat terwijl u God niet missen kunt, juist niet in deze omstandigheden, is het voor u ook een eerste levensbehoefte? Zoals water, of is het iets bijkomstigs? Laten we eerlijk zijn, gemeente. Van nature, dan schreeuwt de mens niet om God. Dat is ons bestaan. En dat merkt u misschien ook wel bij uzelf. Of je merkt het bij je kinderen misschien. Misschien vinden ze het al lang best dat ze thuis mee kunnen luisteren. Geen verlangen. Wat kan dat zeer doen als ouder, als je dat merkt bij je kinderen, dat er geen verlangen is naar God. Dat men zich schikt in de omstandigheden, maar we hoeven boven niemand te gaan staan, gemeente, want de natuurlijke mens dorst niet naar God. De natuurlijke mens kan opperbest zonder God. God is best, maar we houden hem voor het lest, niet de eerste levensbehoefte, maar de laatste levensbehoefte. Als ik alles heb wat mijn hartje begeert, ach, dan kan God daar uiteindelijk ook nog wel bij. En als dat nou zo is in uw leven, gemeente, jong en oud, dan gaat het niet goed. Dan is dat een teken van uw dood, van uw geestelijke dood. Want doden dorsten niet, doden verlangen niet. En dan hoop ik dat dat nood mag worden vandaag onder de prediking. Dorst is een teken van geestelijk leven. En die niet dorsten, die leven niet. En ook de mondbelijders, er zijn zoveel godsdienstige mensen ook in onze dagen, gemeente. Die mensen dorsten niet, want die hebben het altijd. Eer dat ze dorst krijgen, hebben ze al water gevonden. Wat ze althans voor water houden. Maar het is niet het dorsten naar God zelf. Het is misschien een vrome dorst of een godsdienstige dorst. Maar het is geen levend gemis. Dat roepen met die hinde voor naar iets onbereikbaars, dat kennen deze mensen niet. Want het is nooit onbereikbaar voor hen. Het is een verstandsgodsdienst. Maar gemeente, hier gaat het over een levend godsgemis. Over een schreeuwen naar God. Een schreeuwen vanuit de nood. Dit is de schreeuw van mensen die God niet missen kunnen. En die aan de andere kant ook de nood niet op kunnen lossen. Net zo min als David naar Gods huis kon gaan in die omstandigheden. Godsgemis. En nou is er een verschil in godsgemis. Je hebt een eerste godsgemis. Dat zijn mensen die de Heere eigenlijk nog niet echt kennen. Oh, ik ben al blij als dat er mag zijn. Dat achterna schreien van die onbekende God, gemeente, uit liefde. Heere, leer me u toch kennen. Maar er is ook een dieper godsgemis. Kijk, hier is iemand aan het woord in Psalm 42, die kent de Heere. Hij noemt hem in deze psalm ook zijn steenrots en zijn toevlucht en zijn schuilplaats. Dus hij weet heel goed waar hij het over heeft. Maar dat godsgemis, dat komt niet één keer voor. Dat godsgemis, dat komt telkens weer terug. En dat kan zijn door de zonde, dat we de verhouding verstoord hebben. Of het kan zijn door de vijand, die Gods volk wegjaagt bij de gemeenschap met God. Er kunnen allerlei redenen zijn. Maar één ding kan de vijand niet. En dat is de liefde uitblussen. En waarom kan de vijand dat niet? Omdat de Heere dat uitgestort heeft in het hart van zijn kinderen. Dat krijgt niemand er meer uit. Kent u dat nou? Die brandende liefde tot God. Die brandende liefde tot zijn inzettingen. Gemeente, er kan veel godsdienst zijn. En er kan veel zwaarheid zijn. Maar als je de liefde niet hebt, dan ben je niks. Een klinkend metaal en een luidende schel. En van nature, dan ontbreekt die liefde tot God en die liefde tot de naaste. Maar in het leven van een kind van God komt die liefde naar buiten. Omdat de Heere die liefde daar heeft ingebracht. En wat de vijand uiteindelijk doet, dat is die liefde openbaren. Eigenlijk worden die jagers gebruikt om Gods kind uit te drijven naar God. En om die liefde die in het binnenste van hun hart is, om die naar buiten te brengen. Eigenlijk doet de vijand goed werk. Hoewel een kind van God dat lang niet altijd zo ervaart. De liefde die daaruit blijkt. De liefde naar gemeenschap. De liefde naar ontmoeting. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, het geloof. Het geloof dat daaruit spreekt. Want David zegt, mijn ziel dorst naar God. En dorsten, dat is hier een ander woord voor geloven. Dorsten is een daad van het geloof. Een werkzaamheid van het geloof. Het geloof kan hongeren. Het geloof kan dorsten. En ik denk dat ik mag zeggen dat dorsten nog sterker is dan hongeren. Want honger kun je best wel een hele poos verdragen eigenlijk. Een mens kan best wel een poosje zonder eten. Maar een mens kan niet lang zonder drinken. Zonder drinken, dan kom je heel spoedig in een gevaarlijke situatie. Dan zit de dood op de hielen. Dus het is eigenlijk een hele sterke vorm die hier gebruikt wordt als er over dorsten gesproken wordt. David houdt het niet lang meer vol. Het heeft al zo lang geduurd in zijn waarneming. Hij kan God niet missen. Dus hij is niet alleen de liefde niet kwijt, maar hij is ook het geloof niet kwijt. Want dat geloof, dat hongert. Dat geloof, dat dorst naar God. En juist in deze periode waarin hij zich van God gescheiden voelt, blijkt hoe sterk dat geloof is. Geloven is dorsten, dorsten is geloven. Sommige mensen zeggen dat is ongeloof. Want je moet het gewoon aannemen. Nou, David kan het niet gewoon aannemen. Maar hij gelooft wel. God moet het oplossen. Hij dorst naar de levende God. Het is dat mooi dat hij dat er zo voorzet. Mijn ziel dorst naar de levende God. En waarom zegt hij dat? Ik denk dat we daar twee dingen lezen, gemeente. In de eerste plaats lees ik daarin dat voor David is God de levende God. Voor de mens van nature niet. Dan is God dood. Wij leven, jongens en meisjes, alsof God niet bestaat. En wij dienen goden, maar de goden die we dienen zijn dode goden. dat is al zolang als de zondeval er is. De mensen dienen hout, ze dienen steen. Je zou zeggen, hoe gek zijn die mensen dat ze dat doen? Dat ze buigen. Jesaja zegt, ze nemen een stuk hout en ze maken er een god van. Ze snijden dat. En dan hebben ze een beeld en dat is hun god. En wat ze over hebben, dat gooien ze in de kachel. Van datzelfde hout. Dat is een mens. Een mens dient hout en steen en dat houdt hij voor God. Maar ja, dat doen wij allemaal. Wij dienen allemaal de afgoden van nature. En de afgoden zijn dode goden als je het geld dient. Of als je zilver of goud dient. Of eigenlijk alles buiten God. Kan niet gezegd worden een levende God te zijn. Maar Davids verlangen gaat uit niet naar het wereldse vermaak. Maar het gaat uit naar de levende God. Niet naar de afgoden. Maar naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die zich onderscheidt van alle andere goden, want er is maar één God. Er is maar één God waar het hart van David naar uitgaat. En in de tweede plaats lees ik hier dat David gelooft dat die ene God leeft. U zult zeggen, ja natuurlijk. Nou ja, zo natuurlijk is dat niet, want de vijanden die zeggen het tegenovergestelde. De vijanden zeggen tegen David, God is dood. Jouw God? Waar is God? Op wie gebouwd het? En aan wie ge uw zaak vertrouwd het? Ach man, je kunt wel zeggen dat je een God hebt. En je kunt wel zeggen dat die God leeft, maar je ziet toch wel uit alle omstandigheden dat die God niet bestaat. En als die al bestaan heeft, dan is die dood. Ziet u hoe het geloof van David hierin doorklinkt als hij zegt, Heere, u bent wel ver. En ik hoor u niet en ik kan niet bij u komen. Maar u leeft. Dat is geloofstaal. Ook als er geen avondmaal is, ook als er geen gemeenschap is, ook als de duivel zegt, die kerkdeuren gaan voor jou nooit meer open. En alles wat de Heere aan je beloofd heeft, daar komt nooit meer wat van terecht. Maar die God leeft, dat mag David zelfs onder de oordelen ervaren. Want hij heeft het niet over de baren en de golven die over mij heen gegaan zijn. Maar hij zegt, al uw golven, al uw baren benauwden mijn ziel. En dat kan alleen als die levende God hem bezoekt. Maar dat drijft hem niet bij de Heere vandaan, dat drijft hem juist naar de Heere toe. Hij kan God de schuld niet geven, hij moet zichzelf de schuld geven. Dus gemeente, hier spreekt het geloof. Luther heeft ook wel eens momenten gehad dat het was alsof God niet meer stond. Jongens en meisjes, als iemand gestorven is, dan deed men vroeger de luiken dicht. Tegenwoordig doen we de gordijnen dicht, we hebben geen luiken meer. Maar de oude huizen hebben nog wel luiken, die worden gesloten als er iemand gestorven is. En de vrouw van Luther, die ging op een dag de luiken van het huis dicht doen. En toen zei Luther tegen zijn vrouw, wat doe je nou toch? Toen zei ze, ja, God is dood. God is dood, zei Luther. Nee toch? Nou ja, zegt zijn vrouw, zo doe je wel. Alsof God niet meer leeft. En zo kunnen Gods kinderen soms ook doen, alsof er geen God in de hemel is. Maar als dat geloof weer opvlamt, dan zeggen ze, Heere, u bent de levende God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, zegt hij. Die God die hem wel lijkt te vergeten, maar die er vast en zeker nog is. En die God is de levensbron van de dichter. Kijk maar naar het 9e vers. Hij noemt die God de God mijns levens. Hij zegt als het ware, als die God dood is, dan ben ik ook dood. Want hij is de bron van mijn leven. Zonder hem kan ik niet. Alleen zijn goede tierenheid al Psalm 63, psalm van David. Alleen zijn goede tierenheid al, dat is mijn leven. Hij zegt zelfs, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Beter dan het leven. God te missen, dat is hem erger dan de dood. Kan toch niet anders, of dat moet dezelfde dichter zijn, gemeent. Hey, David kan zichzelf niet helpen. Hij kan God niet bereiken. Maar dat geloof dat hongert en dorst naar God. En ja, dat zien we hier niet met zoveel woorden, maar dat kan natuurlijk nooit buiten Christus om. Ik zou zeggen, u moet maar even wat een beetje tussen de regels doorlezen bij zo'n psalm. Want als we David kennen, dan weten we dat Christus een hele belangrijke plaats in het leven van David heeft ingenomen. En als er één is die wist dat God geen gemeenschap kan hebben buiten Christus, dan is het David wel. Dus hij bedoelt hier een hongeren, een dorsten naar God in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk hetzelfde wat de Heer zijn kinderen wil leren aan het avondmaal. Hij kan geen gemeenschap met zijn kerk hebben buiten Christus om. En als er een verlangen is naar God, dan zal er, als we daar iets van geleerd mogen hebben, dat Christus de enige weg is, dan zal er ook een verlangen zijn naar Christus. Om in en door Christus met God gemeenschap te mogen hebben, gemeente. Ja, die dorst van David, die komt ergens vandaan. Die dorst, die is eigenlijk door Christus verworven. Het is een werk van Christus. Ik zei al, de mens van nature die dorst niet. Christus heeft gedorst. Je mag hier ook een beeld in zien van de Heer Jezus Christus, die tijdens de 33 jaar dat hij op deze aarde was, achtervolgd is als een hinde. Door de jagers, de schutters, de honden. Psalm 22, die achter hem aangegaan zijn en die hem omsingeld hebben. Sterke honden en stieren uit Bazan. En jongens en meisjes, toen heeft de Heer Jezus, zoals een hinde schreeuwt, heeft de Heer Jezus geschreeuwd aan het kruis op Golgotha. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De gemeenschap met God, dat was zijn leven. Maar hij kon er niet bij komen. Hij kon de gemeenschap met God niet ervaren. Wat moet dat voor Christus geweest zijn? Hij kreeg geen antwoord. Opdat David in deze 42e psalm wel een antwoord zal krijgen. Want straks dan gaat hij zeggen, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied, dit is niet een hopeloze klacht. Dit is niet een uitzichtloze klacht. Maar dit is een klacht waar een antwoord op komen mag, gemeente. Dit dorsten zal door Christus vervuld worden, omdat hij gedorst heeft, omdat hij aan het recht Gods heeft genoeg gedaan, omdat hij aan het kruis ook geroepen heeft, mij dorst. Christus heeft van eeuwigheid gedorst, naar zijn volk, naar zijn kerk. God heeft gedorst naar zijn uitverkoren volk. En daarom werkt hij in het hart van mensen die geestelijke dorst naar God. En we zullen straks ook zien naar zijn inzettingen. Kijk er iets van. Waar dorst u nou naar? Waar zijn we nou mee bezig, gemeente? Waar gaat nou je hart naar uit? Heel veel mensen zijn druk met de vakantie. Kranten staan er vol van. Wat er wel of niet kan in de Europese landen. Met welk vliegtuig je wel of niet weg kan. Mensen kunnen er bijna niet op wachten tot de beperkingen weggenomen zullen worden. En mag je dan niet met vakantie, dominee? Ach, u weet wel dat ik dat zo niet bedoel. Maar nou in deze tijd, als dat nou bovenaan drijft in ons leven, Als dat nou het een en al is, is dat nou niet verdrietig dan? Zou er niet iets anders moeten zijn? Zou niet veel sterker moeten zijn? Wanneer kan ik weer naar de kerk? En wanneer zal het woord voor mij eens opengaan? Waar heeft nou die hele crisis ons gebracht, gemeente? Of dorst u naar de zonde? Dat doet een mens van nature. Dat is ons eten en drinken. Maar bedenk toch, jonge mensen, God zal alle werk in het gericht brengen. Ook wat je in het verborgen doet, het zij goed of het zij kwaad. En zolang als je nog drinkt van de wateren van de zonde, dan is er geen dorst naar het genadewater, want dan ben je al vervuld. Sommige mensen dorsten naar de wetenschap, die op al hun vragen een antwoord zou moeten geven, maar die kennis maakt vaak opgeblazen en hoogmoedig. En sommige mensen worden er zelfs mee weggedreven bij het eenvoudige woord van God. Dorst u misschien naar de afgoden? Ze kunnen u niet helpen. Ze zijn dood. Het is hout en steen. En als je echt in de problemen komt, dan kun je roepen wat je wil, maar het zal niet helpen. Daarom, wat zijn we arm als dat ons leven is. En wie hier die dorst naar God niet leert kennen, gemeente, die zal straks eeuwig torsten. Denk u daar wel eens aan? Zoals de Heer Jezus dat getekend heeft in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die had zoveel dorst dat hij zei dat Lazarus toch komen en het uiterste zijn vingers in het water doop en verkoelen zijn tong. Maar de Heer zegt, ja, u hebt uw deel gehad in uw leven. Nooit gedorst aan mij, u had altijd genoeg aan de wereld. En aan het hier en nu. En daarom wat een gelukkig volk, gemeente, die met David vanuit het geloof mogen dorsten naar God. En dat zijn mensen die kun je niet helpen. Je kunt het ook niet voor hen oplossen. Maar je hoeft ze niet te zeggen dat God leeft. Want al zegt de duivel, al zegt de vijand, God is dood. Dan zeggen ze, Heere, u bent de levende God. En wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Onze derde gedachte, de hoop die daarin doorklinkt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 63, vers 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En wat er verder volgt. Psalm 63, vers 2 en 3. Onze derde gedachte, de hoop die daarin doorklinkt. Het schreeuwen van deze dichter is niet een schreeuw uit wanhoop, maar het is een schreeuw uit hoop. Wanneer zal ik ingaan? Die dichter zegt niet, zal ik ooit nog wel ingaan? Zal ik ooit Gods aangezicht nog aanschouwen? Maar hij zegt, wanneer? Wanneer? Zoals een wachter uitkijkt naar de morgen en weet dat de morgen komen zal. Het duurt zo ontzettend lang. De morgen, ach, wanneer? Het is net als Jona in de vis. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, voor Jona is het verloren. Die man zit daar in de buik van de vis. En die vis zwemt diep in het donkere water. Dus Jona, dat komt nooit meer goed. Denk toch eens even na, man. Hier kom je nooit meer uit. En het geloof van Jona, dat zegt, hij is niet zonder hoop. Want dat geloof is werkzaam, dat blijkt in de hoop. Hij zegt, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Dat is geen taal van het verstand, maar dat is taal van de hoop. En David gelooft ook dat hij van de dorst niet omkomen zal. Hij gelooft dat de Heer het oplossen zal. Drie keer lezen we in deze psalm, althans in de 42e psalm, en ik neem dan even bij de 43e psalm. Er is een hele nauwe eenheid tussen die twee psalmen. Maar dan lees je drie keer deze woorden, gemeente, wat buigt u neder, o mijn ziel. En wat zijt gij onrustig in mij, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aan zijn, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dus die man is niet zonder hoop. Juist in de diepe verlatenheid, juist in de heftige strijd, gaat die hoop zo glanzen. En die hoop die komt op uit het geloof. Dit is ook een bewijs dat hij niet zonder geloof is. Hoe komt dat, dat hij zijn hoop niet verloren is? Want zijn verstand zegt, het is verloren. En de vijanden zeggen, God is dood. En zijn hart zegt, Heer, ik zal u zien. Ik zal u ontmoeten. Dat komt, jongens en meisjes, omdat de hoop van David vast ligt in God. Hij zegt, u bent mijn steenrots. U bent mijn toevlucht. Het anker van de hoop, dat ligt in het binnenste heiligdom. En het scheepje dat kan op de golven en de baren heen en weer geschud worden. Maar wat de golven en de baren niet kunnen, dat is het anker loswrikken. Hij voelt het trekken. Zoals een schip dat aan een anker ligt. De scheepslieden gevoelen dat er een verbinding is tussen hen en tussen het anker en de steenrots. Zo gevoelt David dat in deze diepe nood. Het anker der hoop. Prachtig beeld. Het gaat over de hoop. Het anker der hoop. Hij is de menigvuldige verlossing. Het is niet de eerste keer dat het zo hopeloos voor hem is. Maar de Heere heeft hem nooit laten omkomen. En hij die in zes benauwdheden heeft uitgeholpen, hij zal het ook in de zevende doen. Wanneer zal ik ingaan, zegt hij. Waarin gaan? Het huis des Heren, zegt de kanttekening. Waar de openbare godsdienst verricht wordt en waar de ark des verbonds is, waar God woont. Wanneer zal ik ingaan? Hij kon niet naar de kerk, jongens en meisjes, thuis. Hij kon niet naar de kerk, David. Hij zei, wanneer? Wanneer duurt zo lang? Zal ik ingaan? Hij mocht niet, hij kon niet. Ingaan, dat ziet op de voorhof. De voorhof van het huis des Heren. Dat doet denken aan de tabernakel die een silo was, waar de voorhof voor was. En Ja, in die dagen van David was de ark daar niet eens in. Want de ark die was in de strijd met de Filistijnen, was de ark weggevoerd. Maar dat heeft voor David de band met het huis van de Heere, met de inzettingen van de Heere, niet verbroken. Die band is gebleven. Wanneer zal ik ingaan? Dus David, hij zegt niet, nou ja, God is alomtegenwoordig. En ja, de Heere kan mij thuis ook opzoeken, dus ja, ik hoef niet per se naar dat heiligdom. Ik kan hier ook mijn knieën wel buigen en dan hoort God me ook. Maar zult u nooit vergeten dat de Heere de ontmoetingen met hem verbindt aan zijn inzettingen. De Heere bemint de poorten van Sion, staat er in 87, boven de woningen van Jacob. Dat betekent, de Heere heeft Sion liever, de Heere heeft zijn huis liever dan de woningen van Jacob. Zeker, de Heere is ook wel in de woningen van zijn kinderen. Maar hij bindt ze altijd aan zijn inzettingen. En David weet, daar heeft hij de gemeenschap met de Heere mogen ervaren. We hebben het gezongen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? En we zijn ermee begonnen uit 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Als je zulke ervaringen hier mag hebben in het huis des Heren, dan heb je nooit genoeg aan je kerktelefoon. Dan heb je nooit genoeg aan je laptop. Dan blijft er altijd een sterk verlangen zijn naar deze plaats. Waar het woord gepredikt mag worden en waar de sacramenten bediend mogen worden. En degenen die dat ondervonden hebben, die weten dat de Heere zich verbindt aan zijn inzettingen. God is een God van orde. En daarom is het groot als je de prediking mag beluisteren. Maar voor Gods kinderen toch zo'n diep gemis dat de avondmaalstafel er vanmorgen niet staat. Of dat u naar de kerk niet komen mocht. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Voor Gods aangezicht. In 2 Samuel 6 is dat de uitdrukking die betrekking heeft op de ark. De ark waarboven de Heere woonde. Daar wil hij zich laten ontmoeten. In de weg van zijn inzettingen. Daar is de priesterzegen. Maar eerder nog, daar is het offer. Want David weet ook wel, zonder de offers kan hij de Heere niet ontmoeten. Alles wat hij nu meemaakt is ook eigen schuld. Wat dat betreft, dan heeft hij zelf de weg verbroken. Maar daar in het huis des Heeren, daar zijn de offers. En in die offers mocht David de liefelijkheden des Heeren wel eens zien. En mocht hij ervaren dat God in Christus te doen kan hebben met doodschuldige zondaren. Wanneer zal ik ingaan? Zeg, dezelfde les die de Heere zijn kinderen aan het avondmaal laat zien. Daar is het offer, jongens en meisjes. Daar ligt het verbroken brood. Daar staat de vergoten wijn. Daar laat de Heere zijn kinderen met hun ogen zien dat hij in dat offer met hen gemeenschap kan hebben. En zoals David oudtestamentisch de offerdienst miste, zo mist een kind van nu, kind van God nu de avondmaalsbediening. Omdat de Heere daar onderwijs geeft, omdat de Heere daar verzekeren wil van zijn genade. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? David kon ook niet voor God verschijnen. Maar hij wist, in Christus kan God gemeenschap hebben met mensen zoals ik. En daar kon hij niet buiten. Want dat vriendelijke aangezicht des Heren, dat was hem alles waard. Meer dan het aangezicht van mensen. Kom, kent u dat vriendelijk aangezicht des Heren ook? In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En als we dat niet kennen, gemeente, en als dat ons verlangen niet is, zijn we zo arm. Zo arm. En dan hoop ik dat de prediking u toch nieuwsgierig maakt. Dat de prediking in uw hart toch ook een verlangen gaat geven. Wie is dan die God dat mensen daar alles voor over hebben? Wat is dan die goede tierenheid die nog beter is dan het leven? Heren, mag ik dat ook leren kennen? Dat we niet op zouden gaan, gemeente, in de dingen van het hier en nu, want alles gaat voorbij. Maar God leeft. God leeft. Dat mogen Gods kinderen geloven. En al zegt de duivel, God is dood. Dan mogen ze in het woord ervaren, nee, Heere, gij zijt de levende. Gij weet van mijn omstandigheden af. En ge zult het ook wel maken op uw tijd en op uw wijze. Maar de Heere zal uitkomst geven. De zonde maakt telkens scheiding, volk van God. En de vijand zit niet stil om u op te jagen. En misschien gaat u ook verwond. De jagers zitten achter u aan. Er zijn wat een jagers op de been ook in deze tijd. Die schieten op het volk van God. Maar laat het u maar uitdrijven op de knieën tot de levende God. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, toch de meeste van deze is de liefde. Want de liefde vergaat nimmer meer. Het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Maar de liefde vergaat nimmer meer. Amen.